Utrecht. Mark van Rossum. Radio M
Utrecht. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes en de rest. Mijn naam is Ronnie Ronaldo. Ik kom u enkele ogenblikken vervelen met mijn afgetrapte moppenshow. Een oude mop is ook een mop. Er kan gelachen worden. Wat een feest, wat een feest. Zo, dames en heren, beginnen we vanavond voor de verandering met mop nummer 1. Er is een oud mannetje. Staat bij een pas gedolven graf op de eerste algemene, komt er een klein jongetje naar hem toe en zegt: lekker hè, opa, even eruit. Er kan gelachen worden, dames en heren. Wat een feest, wat een feest. Ja, mijn opa had aderverkalking, daarom zei hij altijd: ik loop niet zo hard, anders stuift het zo. Er kan gelachen worden, dames en heren. Ja, staan twee mannen in de sauna. Wat heet? Er staan twee mannen in de sauna, lid van een harmonieorkest, zegt de een tegen de ander: joh, wat heb jij een joekel van een navel? Jaloers, vraagt de ander, mag jij morgen het vaandel dragen?
U luistert naar De Stem van M op Radio M Utrecht. En ik ben vandaag de gast bij Herman Berkien. Ja, het is moeilijk introduceren. Wat ben je, Herman? Ben je cabaretier, ben je liedjeszanger, schrijver, artiest? Hoe moeten we het omschrijven?
Het klopt allemaal ongeveer wel. Dus ik ben bezig om mensen te amuseren. Te entertainen, heet het in goed Nederlands. Dat kan door middel van een grap, door middel van een liedje enzovoort. En het blijkt dat de mensen de liedjes erg op prijs stellen.
Zullen we samen bij het begin beginnen? Wanneer bedacht je dat je het leuk vond om mensen te vermaken?
Dat is eigenlijk per ongeluk ontstaan. Ik werkte als barkeeper bij Henny Oliemuller in het Buzenwald cabaret. En daar viel iemand uit en toen viel ik in en dat viel op. En zodoende mocht ik blijven. En er zat een journalist in de zaal en die schreef er een groot stuk over. En Oliemuller die dacht, dat is toch wel aardig eigenlijk. Voor, 7,50 gulden, een hele avond een gast. Dat is toch niet te duur.
Wanneer was dat?
Jaren 40 geleden of zo. Toen was ik in de 20. Maar daarvoor had ik al wat op studentencabaretgebied gedaan. Dat beviel ook wel eigenlijk. Maar dat was een beetje snuffelen aan. Dan krijg je toch wel de smaak te pakken.
Ben je een echte Utrechter? Ben je in Utrecht geboren?
Ik ben wel in Utrecht geboren. Maar wat is een echte Utrechter?
In een liedje zing je: ik ben geboren in de Zakkendagensteeg. Klopt dat?
Ja, dat klopt ja. Dat is mijn liedje.
Nee, maar ben je er ook echt geboren?
Nee, dan ben ik niet geboren. Daarom is het ook een liedje.
Waar ben je geboren dan?
Ik ben geboren in de Huygensstraat bij de Kroezelaan in Dichterswijk. Dus, maar ik vond dat heel leuk, omdat Utrecht altijd met bijnamen werkt, weet je wel. Dat is wel typisch Utrecht, denk ik. Als jij dus iets langer bent dan 1,72 meter, dan ben je meteen de lange. Hoewel dat momenteel een beetje een besmette bijnaam is.
Je zegt van, ik begon bij Henny Oliemuller, maar in een bijzin zeg je ondertussen, ik had ook al een beetje gesnuffeld aan het studentencabaret. Je hebt gestudeerd, wat heb je gestudeerd dan?
Ik heb gestudeerd aan de Kunstacademie in Utrecht. En ik heb wat Nederlands en Frans gedaan, ook in beroepsomstandigheden, zeg maar. Dan komt van het een komt het ander. En dan krijg je een aantal gelijkgestemde geesten. En die zeggen, nou, het zou wel leuk zijn om eens een beetje iets aan cabaret te gaan doen of zo. In die tijd had je die werfkelders. Ja, die heb je nu nog wel. Maar dat had toen iets samenzweerderigs. De een die was gek op jazz en de ander was toch wel een beetje meer van de cabarethoek en zo. En dan kom je met een aantal mensen en dan ga je een keer wat doen. En toen hebben wij een poosje Cabaret Duimelot opgericht. En de meeste leden daarvan zijn reeds overleden. Maar van het een komt dan het ander.
Wat wilde je worden vroeger?
Ik zat toch wel in de talenhoek. Ik dacht toch wel een beetje aan richting onderwijs. Een beetje copywriting en zo. Dat in de reclame heb ik ook nog een tijdje gewerkt. Public relation. En in die hoek zat ik een beetje. En dan zit je toch al een beetje in de teksthoek, zeg maar. En dan rolde er ook wel eens een liedje uit. En dat hebben we dan uitgeprobeerd. En toen bleek toch dat er wel aardige teksten uitkwamen. En ik kon vrij aardig imiteren. Dat ging me op school al vrij goed af. Leraren nadoen enzovoort in de militaire dienst. Heb ik eens een weekend dat ik niet naar huis mocht, omdat ik die sergeant-majoor goed kon imiteren. Als hij dus links, dan riep ik rechts bijvoorbeeld, met net zo'n stemmetje. En dat ging me vrij goed af.
Goed, toen zat je bij Henny Oliemuller. Ja, dat is dan geen toeval, hè? Ik bedoel, je stond er achter de bar, maar dat wilde je waarschijnlijk niet.
Het was geen opzet, maar ze zochten iemand voor achter de bar. Ik had aan het theater geroken natuurlijk. En dat was een prima geurtje. Dus dat, die kans zocht ik toch wel op, min of meer bewust.
Kan je nog herinneren wat je eerste tekst was? De eerste keer, dat je voor de eerste keer moest invallen?
Ja, dat was een act met een cowboy dramatiek. En dat was een vader en een moeder. En ik moest dan een of andere verloren zoon spelen of zo. En mijn eerste tekst was hi, moest ik zeggen. Dus dat was een hele mond vol natuurlijk. Maar in die tijd had je een populaire tv-serie. Die heette High Chaparral. Ja, dat is voor jouw tijd. Dus ik zei niet hi, maar ik zei High Chaparral. En toen lag die zaal redelijk in een deuk.
Je stond toen bij Oliemuller op het podium. Verslaggever van de krant in de zaal. Nou, een goede recensie. En toen, wat gebeurde er toen verder?
Ik heb 1 of 2 jaar bij Oliemuller gezeten. Van gast naar vast. En daarna ben ik voor mezelf begonnen in de FC Donderstraat.
Daar zit geen theater volgens mij.
Nee, dat was in een ruimte van de YMCA. Die hadden daar een soort open tafel, hoe noem je dat? Zo'n eetgelegenheid. En dat was een behoorlijke zaal. En daar hebben we een podium in aangebracht. En dan mochten wij op zaterdagavond, als de kookgeuren verdwenen waren, ons kunstje laten zien.
En wat was dat toen? En wie waren we?
We waren in die tijd Yvonne Groeneveld, John de Groot en Herman Bekien.
En wat deden jullie?
Ja, wij deden dan wat cabaret moet heten. Dus een programma voor waar de mensen op afkwamen. Ja, de mensen vonden het leuk. Vandaar dat wij ook konden doorgaan. Hè. Op een gegeven moment kan je wel iets gaan proberen. Maar als er geen publiek op afkomt, dan moet je er toch mee ophouden, lijkt mij.
Kon je daarvan leven toen?
Nou, niet helemaal. Maar ik had ook nog een baantje erbij, zeg maar. En dat later werd het, met het cabaret werd het steeds drukker. Dus dan had ik nog een deeltijdbaantje. En op een gegeven moment was dat helemaal afgelopen. Want toen werd het helemaal theater.
Toen was dat klaar. Hoe ging het verder?
Nou, toen werd het daar toch een beetje te klein, zeg maar. Toen zijn we uitgeweken naar de Twijnstraat. De Stichtse Taveerne. En dat, dat was een café boven. En beneden een ruimte waar feestavonden werden gehouden enzovoort. En daar konden we toen onderdak krijgen. Daar hebben we ook weer een aantal jaren gespeeld. En dat werd ook weer te klein op een gegeven moment. De mensen zaten op trapjes en op bierkratjes enzovoort. En op de garderobetafels. En het was helemaal uitverkocht. Dus het nam bepaalde vormen aan. De mensen die wilden toch naar Berkien. En dat was natuurlijk leuk, want de klant is koning. En die bepaalt uiteindelijk of je mag blijven of niet. He, dus ik ben gebleven omdat de mensen dat leuk vonden.
Jij was de leidende figuur in het cabaret?
Ja, het had mijn naam, ja.
Wat voor soort cabaret was het toen? Ik bedoel, wat voor dingen deed je?
Wij deden vooral dingen van verstrooiende aard. Dus je had in die tijd ook nogal wat van die belerende jongens die het allemaal politiek en weet ik wat, koningshuis en dat soort toestanden. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik ben altijd uitgegaan van mensen willen lachen. Dus ik heb altijd humoristische theater gemaakt. En of je dat cabaret wil noemen of entertainment, dat maakt me niet zoveel uit.
Had je er toen ook al voor gekozen om duidelijk Utrechts te zijn?
Nee, dat is er later eigenlijk bijgekomen. Op een gegeven moment dan komt er een Utrechtse conferentie in. Dat was een nummer met vanuit de zaal, zeg maar, is dat ontstaan. En om dat dan af te maken, heb je een Utrechts liedje nodig natuurlijk. En toen heb ik per ongeluk Utrecht mijn stadje geschreven. Ergens in 1974, geloof ik. En dat is tot op het jaar van vandaag, is dat nog steeds een lied wat de mensen erg leuk vinden en lief hebben.
Ja, het is het Utrechts volkslied.
Ja, je zegt het.
Ja, klopt het niet dan?
Jawel, natuurlijk. Ik ben het van harte met je eens.
Ja, je bent er ook trots op, hè? Want het is een geweldig lied.
Ja, het is zoiets. Het ontstaat per ongeluk, want ik schrijf wel meer liedjes. Ik heb er een paar honderd geschreven, geloof ik, inmiddels. Maar dan op de een of andere manier springt dat eruit. En dat, ik heb ook wel eens met optredens dat ik, tijd geleden hoor, maar dat ik dacht van nou, ik laat het nou maar eens even weg. Maar dan kom ik de zaal niet uit, want de mensen die pakken mij bij kraag en oksels en sleuren mij het podium op. En we willen Utrecht mijn stadje horen.
Zullen we er ook even naar luisteren?
Dat kunnen we even doen.
Utrecht mijn stadje, daar gebeurt van allerhand. Het bruis aan alle kant, in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Houtplein en het Lange Wolsendal. is aan alle kanten in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Halplein en het Lange Bosendal. Utrecht, het mooist van allemaal. Ik ben geboren in een huisje in de Zakkendrorensteeg. Vlakbij het logement van Jan de Tenteneus. Al de treu en gekke Barten, Bult en Kools, de kutjes, Kim, Schelen, Okkeloen en Blauwe Teus. Kon al mijn leven lang in Utrecht en ik geef het naar mijn zin. Want er is bij ons van alles aan de hand. Je kan gaan dansen of naar kroegjes en je stapt het leven in. Met mooie moppels en een flipper aan de wand. Gebeurt van alle hand, een bruis van alle kant in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Halplein en het Lange Rozendal. Utrecht, het mooist van allemaal.
Utrecht, mijn stadje, op Radio M Utrecht. Herman Bekien, daar gaat deze hele stem van M over. We hadden net Utrecht, mijn stadje. Voordat we hem beluisterden, zei hij is per ongeluk ontstaan. Hoe kan zoiets nou per ongeluk ontstaan?
Nou ja, je gaat uit van een aantal bijnamen. He, het viel me op, dus over de bijnamen hebben we het al gehad. Dus schrijf je een aantal op, die je zo eventjes kan herinneren. En dan kijken, wat rijmt erop? Tenteneus, bijvoorbeeld. He?
Nou. Dat is een Utrechtse bijnaam, Tenteneus.
Ja, dat is zeker een Utrechtse bijnaam. Ja. Nou, Aal de Preu, Gekke Bart, De Bult, Koos, de Gleufjeskin, enzovoort. Nou, en dan kom je toch een beetje op het Utrechtse stadje. En later zijn er nog een aantal Utrechtse liederen bijgekomen. En later is dat ook, omdat het in het stadion een veel gezongen lied was, dacht ik van nou, er moet eigenlijk ook eens een Utrechts voetballied komen. Maar nou, overbruggen we een hele periode. En toen ben ik eigenlijk wat Utrechtse voetballiedjes ook gaan maken.
Komen we straks op terug, want we gaan ook nog praten met de supportersvereniging. Ik wil eerst nog even terug naar de cabaretcarrière. Want we waren blijven steken in de Twijnstraat, in een mijn idee een biljartcafé. Maar goed, het schijnt ook een theater geweest te zijn, zeg jij. Daarna, hoe ging het toen verder?
Toen kwamen de platenbazen ook een beetje op het spoor. En toen gingen we platen maken. Dat is, de eerste LP hebben we opgenomen in Haarlem. In Haarlo-Heim, dus helemaal niet in Utrecht. En daar hebben we toen de eerste LP opgenomen.
En wat was dat voor LP? Waren dat liedjes?
Nee, dat waren liedjes en sketches. En dat was
met publiek?
Met publiek, ja. Ja, ja. Dat was kennen we nog lachen?
Ik heb hem in mijn hand inmiddels. Ben jij dit? Die foto?
Ja, dat kan je toch wel zien, zo.
Nou, kost wat moeite, want je ziet er iets anders uit. Alleen, ja, de bril is nog hetzelfde.
Ja, ja. Ja, maar dat is, was ik een jonge man.
Is een stukje van beluisteren?
Ja, je kan een stukje van draaien, ja.
Welk stukje?
Ja, wat wel leuk is, dat is een stuk van Opa Truffel. Dat is wel een aardige conferentie.
Dan luisteren wij naar Opa Truffel.
Dames en heren, Opa Truffel met Eet je nog wel,
oudje? Lekker wijfie. Een oude bok lust ook nog wel eens aan dijfie. Ik wil mezelf niet beklagen. Eet je nog wel, oudje? Als oude kennissen me vragen. Eet je nog wel, oudje? Mijn zoon bracht me weg tot vlak voor de deur. Voor 200 piek is die af van het gezeur. Eet je nog wel, oudje? Veilig in het bejaarde flatje. Niet zo hard spelen. Raar jong. Met je lange haar. Met dern. Een kille kamer met een bedje. Je dierbare spullen, die ruimden ze op. Antieke bejaarden in een hokje gestopt. Leef je nog wel, oudje?
Opa Truffel was dit, van Herman Bakkien. Luister nog steeds naar De Stem van Hem op Radio M Utrecht. En dat gaat het hele uur over Herman Bakkien. Herman, nou goed, toen zaten we dus in de Twijnstraat. Dat werd ongetwijfeld ook te klein. En toen?
Toen kregen wij een aanbieding van een meneer Fokking van de Belangenvereniging van Hoog-Catharijnen. En die wees ons op het Mirliton Theater. Dat was dat stond toen leeg in die tijd. En het was een prachtig mooi theater. Of we daar niet wilden komen spelen. En nou ja, goed, dat is er ook inderdaad van gekomen. Dus we zijn daar toen naar Hoog-Catharijnen gegaan. En dat is een enorm succes gebleken.
Dat was een nieuw concept, hè? Want het was meer dan theater. Het was niet rijtjes met stoelen, maar er gebeurde meer.
De gewone opstelling was wel rijtjes met stoelen. Maar wij deden ook, laten we zeggen, besloten avonden. En daar werden er een beetje op het Franse concept. Er waren allemaal zitjes gemaakt. Dus leuke tafels. Mensen mochten ook een sigaretje roken. En konden een glaasje meenemen. En lekker gemoedelijk een beetje gezellig avondje uit. Met eventueel daarna ook nog een beetje een dansje maken enzovoort. En dat was een geweldig concept.
Hoeveel programma's heb je daar gemaakt?
Nou, ik weet het niet. Ik heb er een kleine 10 jaar gestaan, ongeveer. Dus, en ieder jaar een nieuw programma. Dus er zijn een stuk of 8, 9, 10 programma's geweest.
Toen kwam op een gegeven moment ook Tineke Schouten bij jou. Hoe kwam je daar aan?
Het kwam allemaal uit de school van Oliemuller, weet je wel. Dus Tineke had daar ook gewerkt. Ja, op een gegeven moment kom je elkaar tegen op de een of andere manier. En nou, dan ga je eens wat proberen. En dat bleek enorm goede formule te zijn. En dat werkte geweldig gewoon. Ja.
Misschien is het leuk om even met Tineke te praten hoe zij die tijd ervaren heeft. Vind je het goed? Ben ik zo weer terug.
Ja, dat is goed. Doe het even.
Net in de auto garage, goedemorgen. Huh? Wat er? Oh ja, heb je een moment, dan leg ik u even op uw rug. Nee, maar dan zal ik u verbinden. Oh, dat hoeft niet. Wie had u gesproken willen hebben tot u het hebben, tot u het ook wou? Meneer Eddy, ja, dat is goed, die roep ik wel even aan. Een moment. Meneer Eddy! Toestel 9!
Ik tref Tineke Schouten op wel een hele bijzondere plek. Namelijk in de kleedkamer van het theater Vigie in Zeist. Je bent je aan het voorbereiden, waarop?
Ja. Op de show vanavond. Ik sta hier 2 dagen in Zeist in Vigie. Meestal aan het begin van het seizoen. Het is een beetje kleinere zaal, maar wel gezellig. Meestal een beetje in te spelen nog, voorstellingen. Dus ja, op die manier.
Hoe heet de voorstelling en wat is het voor voorstelling?
Deze show heet Top 10 2. En ja, wat is het voor voorstelling? Normaal gesproken altijd een beetje hetzelfde. Ik bedoel, de lachen, mooie liedjes, 7-mans orkest, veel mooi licht. En
veel typetjes?
Veel typetjes, veel verkleedpartijen, ja. Ja.
Deze uitzending gaat over Herman Bakkien.
Ja.
Jij hebt met hem samengewerkt. Was dat het begin van je carrière?
Ik wilde echt zangeres worden van de mooie liedjes. Dus ik trad op in de folkclubjes en zo met mijn gitaar. Ik speelde gitaar. Ik zat uren per dag te spelen. En Franse chansons, Engelse ballads schreef ik. Ik schreef ook veel protestsongs en gevoelige luisterliedjes. Ik was echt zo'n zo'n MMS-meisje met mijn gitaartje. Een beetje het Martine Bijl-typeje van vroeger en zo. Makelaar van Schagen. En eigenlijk kwam ik toen toevalligerwijs na die MMS door mijn zanglerares kwam ik in aanraking met Henny Oliemuller. Hij was de Nestor van het Utrechtse cabaret. Ook Bakkien kwam daar vandaan. Yvonne Groeneveld, Annemarie Konings. Jullie Femke Wolthuis, geloof ik en zo. In elk geval, dat kwam allemaal een beetje uit die hoek. En ik heb 2 jaar met Oliemuller gewerkt. Vond ik vreselijk leuk. Maar ik dacht toch, ik wilde echt zangeres worden van de mooie liedjes. Dus ik ben toen nog een jaar weer de kleinkunstclubjes afgegaan.
Ga ondertussen rust verder, want je moet je opmaken.
Ik moet me opmaken. Maar dat komt allemaal goed, hoor. Maar ja, eigenlijk was toen op een gegeven ogenblik toch wel... werd ik gebeld door Bekien. Van, ja, je bent er wel in je eentje bezig... maar wil je hier niet de boel komen versterken? En omdat ik cabaret toch ook wel leuk vond... en ook wel merkte dat ja, ik het leuk vond bij een groep te horen... heb ik toen ja gezegd.
Hoe lang heb je toen gedaan?
Ik heb bij Bekien bijna 5 jaar gezeten, denk ik. Ja, van mijn 20ste tot mijn 25ste. Ja.
Als ik nou zeg dat je toen aangever was, doe ik je dan tekort?
Nee hoor. Ik was aangever. Ik bedoel, er was niet veel, veel meer mogelijkheid tot dat. Het was toch... Kijk, Oliemuller was iemand die schreef voor de vrouwen. Dat vond hij leuk. En hij vond het ook leuk als ze schitterden, zeg maar. Daarom heb ik daar heel veel geleerd. Voor mijn gevoel. Oliemuller was altijd van, ah, probeer dit, probeer dat en dat. Toen ik bij Bekien kwam, had ik al wat meer ervaring, zeg maar. En wist ik wel een beetje welke richting ik uit kon. En met Bekien samen heb ik ook wel... Ik werkte gewoon overdag, zeg maar. 5 dagen per week bij Hessings autobedrijven. Maar s'avonds ging ik bij Bekien. Ja, ik woonde nog thuis, dus dat was makkelijk. Ik ging s'avonds een beetje optreden hier en daar. Of als ik vrij was, bij Bekien teksten schrijven. Thuis was wel gezellig. Was Maya, zijn vriendin in die tijd. Die had lekker een wijntje of een glaasje en een hapje. En dan zaten we daar bij Bekien teksten te schrijven. Ja.
Kan je nog wat herinneren uit die tijd? Een sketch of een grap?
Nou, met de skoiten naar buiten. En zo hebben we wel geschreven toen. Dat schijnt wel een bekend ding van Bekien geweest te zijn. En die meneer Eddy-figuur, dus die telefoniste... dat had ik wel bij Hessing meegemaakt... een meisje wat ik in moest werken, zeg maar, aan de telefoon. En die meneer Eddy, die, ja, dat zat ik s'avonds ook bij Bekien te vertellen. Dus die werd toen ook geschreven, zeg maar. Oh, dat gaan we doen, dat. Dus ik deed ook wel solo dingen. En in mijn vakantietijd schreef ik ook wel teksten. En ja, eigenlijk had ik altijd zin om wat meer dingen te doen. Maar bij Bekien, ja, was dat niet zo. Het was natuurlijk eerst Herman en het was zijn show en terecht natuurlijk, bedoel hij. Was hij zeer succesvol in ook. Dus.
Hij is niet doorgebroken, jij bent wel doorgebroken.
Ja.
Waar ligt dat aan?
Ik denk dat dit vak ook wel discipline is. Je moet en zorgen dat je je steeds weer vernieuwt. Gevaar is inderdaad dat je blijft hangen op dingen. Ik heb natuurlijk in 20 jaar tijd wel 15 shows geschreven, zeg maar. Je moet het serieus nemen, zeg maar. Je kan niet een aantal leuke dingen schrijven en denken, dan komt de rest vanzelf wel. Want zo is het niet, denk ik.
Heb je wel wat geleerd in de tijd bij Bekien?
Bekien riep altijd van, het publiek moet... weet je wel, moet ook kunnen lachen. En weet je, die aflevering Bekien die pakte het wat slimmer aan. Dat wat het publiek wilde. Ik bedoel, Oliemuller die had... wat ik bij Oliemuller leerde was gewoon alle facetten van het cabaret. Maar die kon ook dingen schrijven die te ver gingen voor mensen. Of, maar Bekien hield wel altijd rekening met waar het publiek voor kwam.
Bekien maakte ook echte platte Utrechtse humor. Ja. Dat heb jij toch wel een beetje overgenomen en meegenomen?
Ik denk niet dat het... Kijk... Ik heb nu het stempel van Utrechtse cabaret, terwijl ik natuurlijk zoveel andere types doe binnen mijn show. Maar landelijk misschien wel een beetje toch dat stempel door die Takkenstraat en nog een paar van die singles. Maar het heeft wel degelijk bepaalde achtergronden.
Herkenbaar Utrechts, zou het zo omschrijven dan?
Ja, herkenbaar Utrechts. Dat, nou laat ik het zo zeggen, Oliemuller deed het al. Eigenlijk Bekien deed dat ook daaruit voortvloeiend. En ook omdat hij ook echt een Utrechter was. Ik deed dat niet, ik kwam er niet aan in die tijd. Want dat was iets van de jongens, de mannen deden dat. En ik deed wel andere types, maar Utrechts, wij hebben dat thuis ook nooit gesproken. Dus het was mijn achtergrond niet.
Tot slot, zie je helemaal Bekien nog wel eens?
Nee, heel weinig eigenlijk. Zijn ex-vriendin Maya zie ik dan wel eens. Wij hebben sinds kort een flatje in Noordwijk. Kom ik Maya veel tegen. En dan heb ik hele gezellige gesprekken uit die vroegere tijden. En Herman heb ik in al die jaren misschien nog 1 of 2 keer gezien. Toen ik wegging, zeg maar, bij Bekien. Ik trouwde, mijn man zette een theater op. Herman en ik zouden daar samen op gaan treden. Toen het eenmaal in aanbouw was, had hij daar geen zin in. Begreep het achteraf wel. Ik bedoel, hij dacht, ja, jouw man is daar de baas van theater. Straks worden de rollen nog omgedraaid, weet je wel. Terwijl dat niet mijn bedoeling was geweest. Maar ik moest toen in allerijl een soloprogramma schrijven. En ja, het eerste 2, 3 jaar was voor mij ook moeilijk, solo. Dus ik bedoel, dat heeft in die tijd wel een beetje pijn gedaan, denk ik ook. Omdat ik hem hielp aan iemand anders. Ik zei, nou, we gaan met haar. Zij is goed en leuk. Maar je achteraf toch wel eens wat vervelende dingen las of zo. Alsof ze blij waren van je af te zijn of zo. Maar dat is niet later ook wel goed gekomen. Want ik ben Herman daarna ook tegengekomen. Altijd goed, gewoon volwassen. Ik bedoel, we waren alweer zoveel jaren overheen gegaan. En mijn man heeft hem zelfs nog in het Jacobi Theater de kans gegeven om een aantal shows te doen en zo. Met Wil Luikinga toen. En dat beloofde toen veel te worden. Maar dat is ook een beetje verwaterd. En toen heb ik hem eigenlijk 10 jaar niet meer gezien. En toen ergens bij feestje. En dan is het natuurlijk leuk, gezellig, goed. Ja.
Je publiek wacht.
Ja, oké. Okay.
Bedankt.
Met Interautoregatie, goedemorgen. U wil een afspraak maken voor een beurt. You know, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gelegd. Wat dan? 10.000 kilometer beurt? Nou, dan zou je wel afgepeigerd willen zijn. Oh, het is voor de auto. Oh ja, dat wist ik niet. Nee, ik dacht, ik maak een grapje. Ja. Sorry. Ik verbind u door. Ja, het ging tijd.
Terug in Utrecht, terug in de woonkamer van Herman Berkien. Herman, het Meerliton Theater. Hoe ontstonden die programma's?
In de tijd met Tieneke gingen wij veel bij elkaar zitten. En dan gingen we samen teksten ontwikkelen en schrijven, zeg maar. En daarnaast had ik ook mijn eigen teksten natuurlijk.
Waarom zijn jullie gestopt met z'n tweeën? Want het was een geniaal duo.
Ja, waarom stop je? Op een gegeven moment kwam Tieneke haar huidige man tegen. En die beschikte over een prachtige ruimte waar hij een theater van kon maken. Dat is ook gebeurd, dat is het Jacobi Theater. Is dat. Maar ik zat natuurlijk nog contractueel vast aan Hoogkaterijnen. Dus ik, wij hadden daar onze bedoening, zeg maar. En je doet, toen is mij wel gevraagd of ik naar het Jacobi mee wou komen. Maar ik kon niet weg uit Hoogkaterijnen op dat moment. Dus zodoende.
Wel jammer waarschijnlijk.
Ja, misschien wel. Hoewel Tieneke nou ook alweer jaren weg is uit het Jacobi. Tieneke is het land ingegaan. En ik ben later dan op de snabbeltoer gegaan, zeg maar.
Had jij landelijk ook kunnen doorbreken, denk je?
Ja, wat is landelijk doorbreken? Ik vind het altijd zo'n beetje vreemd begrip. Ik bedoel, ik heb in heel Nederland, in alle theaters heb ik gestaan. En wat is dan landelijk doorbreken? Maar ik beperk me nu voornamelijk tot de provincie Utrecht, zeg maar.
Nee, maar Tieneke die is echt heel groot geworden in Nederland. Met televisieshows en alles. En jij bent op een gegeven moment toch een klein beetje blijven steken, of niet?
Nou, blijven steken. Ik weet het niet of dat zo sympathiek uitgedrukt is. Maar op een gegeven moment kies je gewoon voor, moet ik nou met een heel groot gezelschap avond aan avond het land in? Mm-hmm. Of zeg je dan, nou, ik vind het ook wel leuk om het met een kleiner gezelschap te doen. En op een gegeven moment kies je daar ook voor.
Dus jij wilde het klein houden?
Nou ja, het is lekker regionaal, zeg maar. En dat is dan goed overzien. Mm-hmm.
Op een gegeven moment liep je contract af bij het Meerliton Theater. Toen ben je gestopt met avondvullen programma's.
Ja, dat klopt. Ja, laten we zeggen, de kosten die stegen de pan uit natuurlijk. En als je, laten we zeggen, een zaal van 100 plaatsen en je moet 10 man betalen, dan moet je een kaartje zo duur maken dat het voor de mensen niet meer op te brengen is. En dan kan je het ook omdraaien. Dan zeg je, nou oké, dan ga je voor jezelf beginnen. Dus, laten we zeggen, met orkestbanden, wat heel veel artiesten doen. En dan is het voor de mensen wel te betalen. Mm-hmm. Dus dan kom je naar de mensen toe. En dat heet dan de snabbeltour. En dat gaat perfect.
Maar toen heb je geen echte avondvullende programma's meer gemaakt?
Nee, dan maak je geen avondvullend programma. Nee, dat klopt.
En wat dan?
Nou, dan treed je dus een half uur op of 3 kwartier. Hè, met of zonder conferences. En dan kan het van alles zijn. Een afscheid van een directeur of ergens op een bruiloft of wat dan ook. Kortom, waar de feest is. En dan doe je dat. En dan ben je gewoon in euro's nog te betalen voor die mensen.
Maar had je het niet leuker gevonden om vanaf dat moment in door te gaan met theatertours?
Nou, op een gegeven moment had ik het ook wel een beetje gezien eigenlijk.
Zie jij het als een hobbel in je carrière dat je op een gegeven moment gestopt bent in een eigen theater of in een theatershow?
Nee, een eigen theater brengt heel veel sores en zorgen mee. En op een gegeven moment, Hooggetreinen was natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje drugs- en junk-toestand. Dus dan gaat het publiek er ook niet meer zo vrolijk naartoe. He, dus dan moet je eerst over vijf mannen die op de grond liggen te slapen, moet je stappen. Mm-hmm. En dan ga je ook niet meer zo veilig ga je de deur uit. En dat heeft er ook allemaal mee te maken.
Maar je had er ook voor kunnen kiezen om een theatertour te gaan houden. Dus nog wel een avondvullend programma schrijven en dan het land door. Waarom dan toch bewust kiezen voor de snabbeltour?
Nou, omdat ik al die troubles niet meer erbij wou hebben. Op een gegeven moment ben je meer een administratiekantoor dan dat je gewoon nog aan je vak toe komt. En je bent of theaterman of je bent een kantoorpik. Dus dat zijn twee verschillende beroepen.
Als het koud is en wat heet, het is voor later en voor nou. Lekker werken in de bouw, de bouw, de bouw, de bouw, de bouw. In de bouw, 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 zing ik hou zoveel van jou. En ik timmer en ik boor in een huis of een kantoor. In de bouw, 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 het is het vak waar ik van hou. En daar zingen we in koor.
Geef je koffie even door.
Inmiddels ben ik afgereisd naar de hoofdstad, naar Amsterdam. Zit ik naast Evert de Vries. Evert, we zitten in het theater. Wat voor theater zitten we?
We zitten in het Polane Theater in Amsterdam. Dat is een klein theatertje in de Westerparkbuurt. En op die locatie, Polane Theater, zit de Amsterdamse Theateracademie. En daar geef ik les. En naast Amsterdam is natuurlijk ook mijn stad waar ik woon. Het Amsterdamse Kleinkunstfestival opgericht heb. En daar artistiek directeur van ben. En cabaretkenner. Dus ik geef hier theater maken als les. En ik geef hier theatergeschiedenis. En met name de geschiedenis van de Nederlandse cabaret.
Dus je hebt er een klein beetje verstand van?
Ja, ik denk het wel. Ja, ik heb nogal veel geïnitieerd. Zo ook dit boek wat ik net gepakt heb. Nederlandse cabaret van 1970 tot 1995. Dus geschreven heb ik gevraagd of Patrick van der Hanenberg en Frank Verhallen dat wilden schrijven. En het heet: het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat. En het is de vervolgserie op de cabaretbijbel van onze grote éminence grise, Wim Ibo. Die heeft ooit 75 jaar cabaret beschreven.
En die is gestopt bij 1975,
ja,
als ik het goed begrijp.
Ja, niet helemaal. Maar wij hebben dus gezegd, we pakken deze bijbel op vanaf 1970. En dan met dit boek en zijn twee andere delen hebben we dan 100 jaar Nederlandse cabaretgeschiedenis, die inmiddels al 107 jaar is. Maar dat geeft allemaal niet.
Deze stem van hem vandaag gaat over Herman Berkien, een Utrechtse cabaretier. Staat hij erin?
Ja, nou daar keek ik juist even voor. Wat zij dus opgenomen hebben van Herman Berkien. Het is niet veel. 278, bladzijde 278 wordt hij genoemd. En er staat hier: speel dus het cabaret Herman Berkien. Speel Herman Berkien met medewerking van Yvonne Groeneveld. Die heeft er ooit gewerkt. Nou, die is in Utrecht ook een fenomeen natuurlijk. Het Werftheater en al haar initiatieven, de prachtige dingen die ze gemaakt heeft. Annemarie Konings natuurlijk, die heeft er ook in. Tineke Schouten, Carrie van der Horst. En in de periode met Carrie van der Horst heb ik samen met staat hier 18, hij ziet er wel oud uit, maar zo oud ziet hij er ook weer niet uit, hoor. Dat is niet waar. 1985 zal het ongeveer geweest zijn. Dat we nog in het Mirliton Theater, als ik het goed zeg, opnames hebben gemaakt voor LP's en voor televisie. Toen de tijd deed de AVRO meer aan cabaret. Schandalig genoeg zijn ze daar zo goed als mee gestopt buiten het programma Andermans Sferen. Maar dat tussendoor. En toen heb ik met Han Pekel en met Wouter Stips, die werkte daar ook nog, televisieprogramma's gemaakt met het fenomeen Herman Berkien om te kijken of dat landelijk iets wilde gaan doen.
En, wilde dat landelijk wat doen?
Nee, dat is niet gelukt. Hij is wat dat betreft niet door het, laat ik zeggen, het Utrecht heen gebarsten. En net zoals later Tineke Schouten, die natuurlijk landelijk enorme erkenning heeft gekregen en gewaardeerd is, is Herman dat nooit gelukt. Dat heeft natuurlijk een aantal oorzaken. Dat heeft ook met Herman zelf te maken. Want ik meen dat Herman nogal plekgebonden is, als ik dat goed heb.
Hij, gehecht aan de stad?
Ja, hij hield niet zo van reizen. En al, er lagen nogal wat hiaten. Op allerlei vlakken. En hij vond het eigenlijk niet zo prettig, geloof ik, om overal in Nederland in alle theaters op te trainen. Dat was, voor mijn gevoel, zijn grootste handicap.
Laten we bij het begin beginnen. Je hebt verstand van cabaret. Ik ben een groot fan van Herman Berkien. Dat blijkt wel uit deze uitzending, vrees ik. Maar stelde het wat voor, wat hij deed?
Ja, kijk, als je het bekijkt in de grote glorie van het Nederlandse cabaret, dan vervult hij een piepklein rolletje natuurlijk. Want dan hebben we het toch over de, laat ik zeggen, waar vergelijk je het dan mee? Je hoeft het niet met de allergrootste te vergelijken, maar Sonneveld, Kan, Hermans. Nou, dan heb je alle cabaretières natuurlijk, Bloemendaal, Arian. Je hebt alle mensen, Joep van het Hek later, Freek de Jonge. Nou, in dat rijtje moet je hem niet plaatsen. Want het was een amuseur. Het is, met alle respect, toch een volkskunstenaar. En met name dat Utrechtse, dat raakte hij niet kwijt. Hij heeft zich nooit, laat ik zeggen, op het ABN-pad begeven. Hij is altijd zeer gebonden gebleven aan Utrecht omstreken. Daar is hij wereldberoemd geworden. En daar heeft hij een hele grote betekenis in gespeeld. Want als je Utrecht zegt, hoe dan ook, cabaretier, dan zeg je toch eerder Berkien dan Herman van Veen.
Juist, maar omdat hij heel erg plaatsgebonden is.
Ja. Ja, want om Utrecht, vroeger had je ook nog het fenomeen meneer Oliemuller natuurlijk. Hè, dat zijn er nog wel meer geweest. Maar Herman Berkien is en blijft Utrechts cabaret.
Maar is het cultuur?
Ja, natuurlijk is dat cultuur. Absoluut. Daarin heeft hij een hele grote rol gespeeld. Dat moet je niet onderschatten. Nee. Maar landelijk heeft het geen enkele betekenis. En dat is niet ernstig. Daar heeft hij ook, voor mijn gevoel, heel bewust voor gekozen. Hij wilde dat ook. Hij was niet zo'n reiziger. Hij vond het allemaal maar vreselijk. En er waren natuurlijk nog een aantal andere oorzaken. Die hoef ik niet op te noemen. Maar waardoor hij toch, hij is een beetje lui ook geweest.
Oké, dan maak je een gebaar. Een gebaar van innemen.
Hij lustte hem nogal. En dat moet je hem ook niet nadragen. Maar dat is ook wel eens een beetje zijn enorme handicap geweest. Er zijn er meer in de cabaretwereld. Ik kan ze hier bijna opnoemen. Ramses Shaffi is ook zo'n fenomeen geworden natuurlijk. Maar die is natuurlijk toch, hoe dan ook, van een enorme grote betekenis geweest in de Nederlandse cabaret. Als persoon. Maar die rol heeft Berkien in die zin landelijk nooit vervuld. En zal hij ook nooit gaan vervullen. Want daar is hij nu, laat ik zeggen, toch iets te oud voor. Er komt nu een nieuwe generatie aan.
En de drank heeft in zijn geval meer kapot gemaakt dan je lief is?
Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Hij is zelfs een aantal jaren ook voor mijn gevoel echt helemaal niet in de picture meer geweest. En hij heeft dat ernstig aan zichzelf te danken. Ik weet niet de achtergronden daarvan. Hè. Er kan hele diepe ellende zijn. Depressies, ik bedoel, daar ga ik me ook niet over uitspreken. Maar dat heeft een parte gespeeld, ja.
En is dat zonde dan? Ik bedoel, is er dan iets aan hem verloren gegaan?
Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Want ik heb daar natuurlijk vele malen in het theater gezeten en dingen meegemaakt. Ik ben er echt van overtuigd dat als hij zijn best had gedaan, maar dat moet je aan hem zelf vragen hoe dat gekomen is, had hij een enorme landelijke bekendheid kunnen krijgen. Want je moest wel verschrikkelijk om hem lachen. Het was een amuseur. Het was geen cabaretier. Je mag hem geen cabaretier noemen in die zin. Maar toch zeker op de grens van revue en van het entertainment. Van het volksvermaak. Hoog niveau.
Nu maakt hij liedjes, zingt hij liedjes. Vooral voor FC Utrecht en de supportersvereniging. Heb je daar wel eens een liedje van gehoord?
Nee, ik geloof niet dat ik dat ooit gehoord heb. Nee. Ik ken natuurlijk zijn stijl en zijn zingen. En dat doet hij onwaarschijnlijk goed. Daar ben ik van overtuigd. Want ja, daar ligt toch zijn hart. En dat merk je ook.
Hij heeft meer liedjes gemaakt. En ook wereldhits, zou ik bijna zeggen. Rettiketet, zei Tante Jet.
Ja, ik ken dat soort... dat waren hele leuke dingen. Dat is toch, laat ik zeggen... het begin ook, zeg maar, van... de erkenning geweest. Ook in die stijl van Tineke Schouten. Dat hij heeft daar duidelijk iemand een enorme set gegeven. Ik denk, als Tineke niet bij hem gewerkt zou hebben... Ze zou het wel gered hebben, maar het zou op een hele andere manier gegaan zijn.
Kan je je iets nog herinneren, tot slot? Kan je iets nog herinneren van Herman Bekien? Een sketch, een grap, een liedje?
Ja, nou, ja, vele. En hij had toen, ik weet niet meer hoe die de pianist toen heette... en die noemde hij ook consequent baatmuts.
Hij had geen haar.
Ja, hij had geen haar, was ook kaal. Maar hey, baatmuts. En dat was wel erg leuk. En ja, hij kon als geen ander, vond ik, allerlei leuke conferences maken. En ook liedjes. Ik heb een paar hele mooie liedjes. Vraag me niet om titels op dit moment. Ik heb heel lang niet meer gedraaid. Want ik draai natuurlijk heel veel dingen ook voor mijn klassen. En helaas sla je dan zo'n fenomeen uit Utrecht naar wel over. Omdat er natuurlijk, je hebt Achterhoek, je hebt overal Groningen. Je hebt natuurlijk dat soort fenomenen die plaatselijk een enorme grote betekenis hebben. Maar... Bekien, beetje landelijk. Dat moet hem toegezegd worden. Hij is toch een van de weinige lokalen... die toch op dat gebied ook een beetje landelijk bekend zijn geworden. Niet zoals Tineke Schouten, maar zeker Bekien. Laat ik zeggen, de echte kenners kennen hem allemaal.
Goed. Evert, bedankt voor je toelichting. Ik ga terug naar Utrecht.
Graag gedaan. En doe Herman vooral vele lieve groeten.
Badmuts, zet daar maar in, Joachim. Je gaat niet zitten te jagen, Steunzol, hé. Kalm aan, hè. Normaal speulen, normaal. En niet vertragen meteen. Vuile vakbondsleider, joh, het is nou wat. Zeg, er meegelopen van de week, hè. Het is nou wat, joh. Wat denk je wat? Het les gaat in Zuid-Afrika. Daar hadden ze Leon Witte toetsen.
We luisteren nog steeds naar de stem van hem op Radio M Utrecht. Ik ben te gast bij Herman Bekien. Het hele uur staat hij centraal. Herman, wat doe je tegenwoordig?
Ik treed tegenwoordig op. Ja.
Nee, maar met wat voor programma?
Nou, dat is een programma dat varieert. Dat zijn leuke liedjes en conferences. En daar treed ik mee op.
Volgens mij ben je ook heel actief betrokken bij FC Utrecht.
Dat is eigenlijk ook ontstaan in die theaterperiode. Dan kwam FC Utrecht kwam een avond bij ons met de spelersgroep, met de C-selectie ook erbij. En die hadden dan een geweldig feest. En als er dan in het stadion weer eens wat te doen was, dan werd ik gevraagd om daar ook eens wat op te treden. En zo is er toch een bepaalde band ontstaan.
Dus die band is al heel oud?
Ja, die is al 33 jaar oud.
Tegenwoordig doe je ook nog heel veel voor FC Utrecht, want je maakt allemaal clubliederen.
Ja, dat is eigenlijk ook op een verzoek van een aantal supporters is dat gekomen, zeg maar. En dan als er weer wat bijzonders is, dus ze gaan Europa in of ze halen de beker, dan maak ik daar een lied over en dat wordt dan lekker in het stadion gezongen. Het is ook leuk als je nou naar de tv zit te kijken naar een Europese wedstrijd. En je hoort dan uit Oostenrijk of uit Slowakije hoor je jouw liedjes van de tribune schallen. Dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder.
Hoe ontstaan dat soort liedjes?
Ja, ze ontstaan met een kreet, weet je wel. Eén ding is zeker, Utrecht heeft de beker. Nou, en daar brei je dan een tekst omheen. Ja, Utrecht, mijn clubje gaat Europa in. En van je euro, Utrecht komt eraan. En dat zijn van die kreten. En daar maak je dan een lied van.
En soms worden die liedjes achterhaald door de werkelijkheid. Want je had op een gegeven moment ook Wapenaar en alles erin gestopt. En dat kan niet meer.
Nee, dat zijn dan gedateerde liedjes, hè, noemt men dat. En op een gegeven moment gaat zo'n speler weg. Mm-hmm. Net zoals wij dan van theater veranderen. Of laten we zeggen dat je op de snabbeltour gaat. Gaat zo'n speler op een gegeven moment ook weg. Of een trainer gaat weg.
Dan moet je het liedje aanpassen.
Dan moet je aanpassen en dan wordt het in plaats van Wapenaar en Adelaar... Foeke Boy en heel de klerenzooi zingt dan het stadion, weet je wel. Dus dat past zich wel weer aan.
Nou weten we van vader Abraham, van Pierre Cartner... ook een hele grote tekstschrijver in Nederland... dat hij gewoon met het rijmwoordenboek ernaast zit. Hoe doe jij het?
Nou, ik doe het niet met een rijmwoordenboek. Maar ik probeer gewoon dat gewoon zo te doen.
Hoe lang doe je over een liedje?
Ja, de ene keer... Ben ik er een week of zo mee bezig. En de andere keer schrijf ik het in een paar uren. Dus dat varieert enorm.
Zullen we gaan kijken wat de supporters van FC Utrecht van je vinden?
Dat is, lijkt me wel leuk, ja.
Wie moet ik dan hebben?
Mario Nelissen.
Dat is een van de fanatieke supporters?
Ja, dat is wel van de harde kern, ja.
Oké, okay. Op weg naar Mario Nelissen.
In het hart van het land, er is altijd wat moois aan de hand. Rood en wit waar ik zoveel van hou, FC Utrecht, ik blijf je trouw. Al die grote, waar gingen ze heen? De Kromme, de Breuk en Van Veen. Elke wedstrijd weer van de partij, wij gaan ervoor zij aan zij. De strijd gaat beginnen, we gaan van ze winnen. We pakken ze in, die bal moet erin, erin, erin. De strijd gaat beginnen, we gaan van ze winnen. We pakken ze in, we pakken ze in.
En dan zit ik helaas niet in het stadion, maar zit ik in een mooie jaren 30 woning ergens in Hooggraven. Samen met Mario Nelissen. Wat heb jij met FC Utrecht?
Ja, veel. Het is je leven.
Je bent een supporter?
Ja, hart en nieren. Als supporter zijn roei je wel eens. En dan doe je wel eens wat dingen voor de club. We hebben een paar dingen geregeld en die zijn leuk uitgekomen.
Je bent lid van de supportersvereniging?
Ja, ja.
Een tijdje terug was er een belangrijke voetbalwedstrijd. Utrecht ging Europa in, maar mocht geen publiek in het stadion hebben. Toen heb je ook wat geregeld, hè?
Ja, we hebben met een paar jongens een gigantisch feest georganiseerd. En er kwam een 2200 man op af. Ja, dat was gewoon mega.
Dat
was,
en waar was dat feest?
Dat was in de Vechtse banen. Met Klein Galgenwaard, hè?
De kunstijsbaan.
Ja.
Ik ben hier niet om met jou over FC Utrecht te praten, want ik heb ook helemaal geen verstand van voetballen. Ik weet dat ze met z'n 22 zijn en dat ze ergens heen schoppen, maar dan houdt het ook heel grap op. Ik ben vanwege Herman Bekien. Deze stem van hem gaat over Herman Bekien. Wat heeft Herman Bekien met FC Utrecht?
Ik denk heel veel. De laatste paar jaren steeds meer eigenlijk. Hij heeft natuurlijk een aantal knallers geschreven en gezongen met supporters. En ja, dat is gewoon super. Dat is...
Liedjes bedoel je?
Ja, liedjes. Ja, rijmpjes. Het leven van de supporter, zingt hij, verzingt hij. Hoe moet je dat zeggen? Ja, zoiets.
Hey, en wat voor liedjes zijn dat dan?
Reddeke Tetsen, Tante Jet, met die schuistrompet. Als ik boven op de domste natuurlijk, die staat ver bovenaan. Dat is het Utrechtlied in mijn ogen. Dat omschrijft het leven in Utrecht en het gevoel voor je club.
Als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachtje, het Vreeburg en Wijkzee. Ja, daar springt mijn hartje open, ik ben trots, want daar zie wat. Er is geen mooie plekje. Als Utrecht me stad, als Utrecht me stad.
Herman Bekien zingt als ik bovenop de dom sta, maar dit is niet een liedje over het voetbal.
Nee, maar het is over de stad. Utrecht, FC Utrecht is van de stad. Dus ja, zo is die link alweer gelegd natuurlijk. Kijk, Utrecht, FC Utrecht, dat zegt genoeg lijkt mij.
Maar hij heeft ook liedjes geschreven speciaal voor de club, hè?
Ja. De beker, we gaan Europa in, nog meer van die, het strijdlied van FC Utrecht heeft hij geschreven en gezongen. Dat is ook met supporters gezongen, ja, en dat is gewoon super gaaf en iedereen kent ze uit hun hoofd.
Ze zingen ze mee?
Ja, maar, heel lullig, maar zit mij nu zo'n vraag, ik zit even vast.
Jij zou nu niet mee kunnen zingen?
Nee.
Nee, maar dat komt automatisch wel als je het hoort.
Ja, ze hebben het ene liedje met Foeke Foeke Boy in de hele... Zooi. Hebben ze al zo vaak veranderd. En ik geloof dat hij nu een hele neutrale versie daarvan heeft. Ja, dat is gewoon zo goed. Het komt elke keer zo mooi uit. Ik bedoel, met Frans Adelaar en Harold Wapenaar. Ja, het is allemaal op rijm en het zingt gewoon zo lekker mee. Bedoel, als supporters zijn, dan zingen we zelf ook zoveel liedjes. Ja, en met die ritmes wordt zoveel gedaan. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk.
Is hij er ook wel eens bij in het stadion?
Ja, zeker.
Maar dan zingt hij ook?
Ja, hij zingt. Met de huldiging heeft hij gezongen. Regelmatig staat hij op veld. Dit jaar nog niet, dus dat was wel een keer tijd, Herman. Nou, ik denk dat hij zeker 3-4 keer in het jaar toch al een keer naar voren komt om te zingen.
Zullen we nog een liedje beluisteren?
Ja, Utrecht mijn clubpie.
Oké, welke versie?
De originele.
Ja, dus met Harold Wapenaar en...
Daar is het allemaal mee begonnen, hè?
Met Fransje Adelaar en Harold Wapenaar.
Wapenaar. En van je Euro Utrecht komt eraan.
Mijn club die gaat Europa in. Barcelona maak je borst maar nat. Zweden, Frankrijk, Utrecht komt eraan. Het gladiolen club die dat Europa moet verslaan. Utrecht, mijn club die gaat Europa in. Barcelona maak je borst maar nat. Duitsland, Polen, Utrecht komt eraan. Is mijn club die dat Europa gaat verslaan. En van je euro. En van je euro, euro, Utrecht bovenaan. Met Fransie Adelaar en Harold Wapenaar. Hallo Europa, FC Utrecht komt eraan.
Opnieuw zong Herman Bekien, een van zijn liedjes. Ik ben nog steeds te gast bij Mario Nelissen. Een van de fanatieke supporters van FC Utrecht. Mario, je zei het eerder. Jullie hebben een groot feest georganiseerd tijdens een wedstrijd van Utrecht tegen een Poolse club, volgens mij.
Ja, Zilina of zo, geloof ik.
Oké, nou, toen mocht er geen publiek bij zijn, dus zaten jullie in de Vechtse banen. Herman was er ook bij, hè?
Herman was erbij, maar hij was aanwezig. Maar we hebben met z'n vieren overlegd van, joh, willen we Herman nou laten zingen of nodigen we hem nu eens een keer uit als gast? Dat heeft zelf gedaan voor de club en voor de supporters. Dat we toen in het... We hadden een kleine VIP-ruimte. We hebben hem uitgenodigd, Herman, met zijn gezin. En heeft zich prima vertoefd. En was, van tevoren was er een band, Willy en de Billies. En in de rust waren Danny en Gerard. Die hebben een aantal liedjes aan hem opgedragen eigenlijk. Die hij toen gezongen heeft. Ja, en die, ja, dat, wij vonden gewoon dat hij dat dubbel in het was verdiende. Dat,
waarom dan?
Ja, het lijkt me ook eens een keer leuk om gewoon een keer ergens naartoe te gaan. Waar je niet naartoe gaat om te zingen, maar dat je ook gewoon een keer gezellig naar de club kan gaan zonder dat je een keer hoeft op te treden. En dat het een keer wordt, als blijk van waardering, was het van ons uit. Ik bedoel, we hadden toen de mogelijkheid om daar wat mee te doen. Ik bedoel, we hebben heel veel uit eigen zak betaald. Ja, het was iets van, nou, dit kunnen we daarmee doen. Want Herman heeft voor ons zoveel gratis gedaan, noem ik het maar even, terwijl het toch een artiest is. Ja, dat waarderen wij enorm. En vandaar dat we op deze manier wat terug hebben willen doen.
En wat voor liedjes werden toen voor hem gezongen?
Zijn eigen liedjes, met toestemming. Dat hadden we wel gevraagd, dat mocht. En dat vond hij geen probleem. Nou, dat zegt ook alweer genoeg, denk ik.
De muzikant, de zanger van FC Utrecht, Herman Bekien.
Ja, absoluut.
Ik ga naar hem terug.
En van je euro, euro, Utrecht komt eraan. En van je euro, euro, Utrecht bovenaan. Met Fransie Adelaar en Harold Wapenaar. Hallo Europa, FC Utrecht komt eraan. Hallo.
Herman krijgt de hartelijke groeten van Mario Nelissen.
Oh, leuk. Dankjewel, Mario. Groetjes terug.
Je bent 61. Wanneer ga je met pensioen?
Nou, de meeste artiesten gaan niet met pensioen. Hè. Die blijven zingen tot de dood erop volgt.
Dat is ook voor jou de bedoeling?
Ik denk het wel. Zolang ik gezond blijf, ga ik gewoon door.
Ja. Nou, Toon Hermans ging ook door tot hij erbij omviel.
Ja. Ja, er zijn er wel meer in het harnas gestorven natuurlijk. Tommy Cooper. En toen dachten de mensen ook van, dat hoort erbij. Weet je wel, hij valt om. Oh, wat een leuke act. Die Amerikaanse tovenaar van Siegfried en Roy. Die wordt door een tijger bijna doodgebeten. En die mensen denken, dat hoort erbij.
Maar, dat lijkt je ook wel wat, om op het podium echt om te vallen?
Nou, dat lijkt me niet hoor. Nee. Ik denk op een gegeven moment als je voelt en je merkt van het gaat niet meer. Dan moet je gewoon je netjes terugtrekken.
Oké, en dat moment komt nog niet?
Nee, voorlopig nog niet.
Je noemt nu net een aantal namen. Tommy Cooper, wie is jouw grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is Stan Laurel.
Maar die zei niet zoveel.
Nee, die zei dat misschien daarom juist. Maar die betekende heel veel. Hè, door zijn mimiek en zijn geweldige, dat komische van die man. En zijn hele uitstraling en zo.
Wat wil je nog bereiken?
Nou, ik heb een hoop mooie prijzen mogen winnen in mijn carrière, zoals dat zo mooi heet. En ik wil gewoon de mensen er nog steeds blijven vermaken.
Maar je zou niet nog een keer bijvoorbeeld, weet ik veel, Carré vol willen spelen? Of de Arena? Nee, dat mag natuurlijk niet, hè? Ik bedoel, Arena is fout, hè?
Nou, Arena is niet fout, want ook daar zijn mijn liedjes tegen horen gebracht. Op de bruiloft van Willem-Alexander met Onze Lieve Maxima.
Wat werd er toen gezongen dan?
Nou, er werd gezongen Utrecht mijn stadje. Dat werd gespeeld trouwens door de Beeldse Harmonie.
Ja, het uur is weer omgevlogen, de tijd is voorbij. Wat kunnen we op korte termijn van je verwachten? Nog een paar leuke liedjes?
Nou, we hebben pas een nieuwe cd uitgebracht. Een verzamelaar met Uit het Hart van het Land. En daar staan alle liedjes een beetje op. Dus,
maar er komen geen nieuwe liedjes aan op de korte termijn?
Nou, als er weer nieuwe liedjes zijn, dan zullen we daar wel weer een cd van maken. Te zijner tijd.
Dit was De Stem van M. Bedankt voor het luisteren.
In het theater moet je wezen, in theater moet je zijn. Daar is het leven nog leuk, een scheutje anti-chagrijn. Of het nou Londen of Parijs is, en Moskou of Berlijn. In het theater moet je wezen, in het theater moet je zijn. Het publiek was weer geweldig, het was weer reuze enthousiast. Blijf gezellig, als u zin heeft, blijf nog even onze gast. Is het gewone ontvluchten uit de sfeer van alle dag. En blijven lachen is nodig.
Tot ziens allemaal en vooral zeer veel gezondheid.
Dank u wel.